Stenders en Blokhuis presenteren De Tapes.
Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van De Tapes. En telefonisch, corona-veilige afstand, heb ik Jean-Paul Hek hier. Jean-Paul is natuurlijk de eigenaar van De Tapes. Jean-Paul, goeiedag.
Goedenavond. Goeiedag.
Je weet niet wanneer mensen het luisteren. Je weet het niet, dus nee, je zegt maar veilig goeiedag. Over wie gaan we het hebben, Jean-Paul?
We gaan het eigenlijk over Jimi Hendrix hebben. 50 jaar geleden overleden. Nou, met hem kunnen we niet meer praten. Hè? Nee. Dat gaat niet lukken. Maar ik heb wel gesproken met Eddie Kramer. Zijn producer, technicus in de tijd. Meer technicus van Jimmy. En daarnaast ook een hele beroemde producer. Een Zuid-Afrikaan. Ja. Die eigenlijk vanaf het begin van zijn carrière samen met de manager van Jimmy verantwoordelijk was voor de platen. Okay. Vanaf het debuutalbum was hij de man die achter de knoppen zat, zeg maar.
Ja, ja.
En het is een bijzonder kerel. Het is een Zuid-Afrikaan, geboren in Kaapstad. Gevlucht met zijn ouders, omdat die heel erg tegen de apartheid waren. En zijn ze naar Londen verhuisd.
Ja.
En op een vrij jonge leeftijd al is hij daar een eigen studio begonnen. Hij werkte in de Pye Studios met de Petula Clark en Sammy Davis Jr. Mm-hmm. Later ook met de Beatles. Hij heeft onder meer een aantal songs voor de Beatles gemixt, zoals All You Need Is Love en Baby You're a Rich Man.
Well.
En dus het is echt een grote jongen. En later heeft hij ook heel veel gewerkt met grote bands zoals Led Zeppelin en de Rolling Stones.
Sure.
En uiteindelijk is hij samen met Jimmy naar New York verhuisd, althans. Daar woonde Jimmy al, maar is Eddie meegegaan. Hij is daar in de Record Plant gaan werken. Heeft daar ook de eerste vijf albums van Led Zeppelin, zeg maar, geëngineerd.
Okay.
Terwijl Jimmy natuurlijk Jimmy Page de plaat produceerde.
Ja.
En uiteindelijk heeft Jimmy hem gevraagd om volledig in dienst te komen en zijn studio te bouwen. Hè? De Electric Lady Studios.
Okay.
En daar kreeg hij $1 miljoen dollar voor. In die tijd was dat enorm veel geld.
Zo.
En Eddie Kramer mocht zijn gang gaan om dat voor elkaar te krijgen.
Het is best wel een bekende naam, maar het is dus een bekendere engineer, producer, man achter de schermen eigenlijk. Hè?
Absoluut, absoluut, ja.
Hij werkte in Engeland op het moment dat Jimi Hendrix daar ook was.
Klopt.
Hendrix was natuurlijk in Amerika, hadden ze geen idee wat ze met een zwarte rockgitarist aan moesten in de late jaren 60. Ik herinner me een mooi verhaal dat hij in het voorprogramma van de Monkees gezet werd, zelfs op een gegeven moment. En hij was eerst natuurlijk sessiemuzikant en speelde met die soulplaatjes. Dat snapten ze dan allemaal prima. Ja. En toen ging hij zelf dingen doen, toen werd het veel rockiger, snapten ze niet. En toen zagen de Animals, die zagen hem, en vooral Chas Chandler, de oude bassist van de Animals, was geïmponeerd van hem. En die heeft hem volgens mij overgehaald om naar Londen te komen. En vanuit Londen begon zijn carrière dan een beetje vorm te krijgen. Zo was het, hè?
Klopt. Ja, grappig is. De eerste keer dat ik Eddie sprak was in The Bags of Nails, het bekende club in Soho, waar Jimmy natuurlijk toch een beetje ontdekt werd, hè, waar hij heel vaak speelde. En daar deed toen de eerste keer een soort luistersessie met een re-release. En ik heb hem later heel vaak kunnen spreken in Londen, face-to-face. En een man is nu 78, maar heeft een geheugen als een olifant. En echt tot in details kan hij je vertellen, tot op de dag van vandaag, wat Jimmy deed en wat hij voor Jimmy deed. En dat is toch wel heel bijzonder. Ja.
Laten we beginnen bij het begin, tenminste bij het begin van de eigen studio van Eddie Kramer. Hij bouwt. Moeten we daar nog iets over zeggen? Of kunnen we gewoon luisteren naar.
Hij vertelt er iets heel moois over, eigenlijk in de eerste passage.
Nou, hier is hij.
Ja, we started building in 69. En then, of course, I was really busy building the studio during that year. And this is interesting from the point of view of how Jimmy developed this new direction, which appears on that album called The Cry of the Love.
Cry of Love,
During 69, we were building studio, obviously, and we kept asking, when are we going to be finished? When are we going to be finished? You know, Jimmy, it's taking its time. Because we kept running out of money, poor Jimmy had to go out on the road and make money so that we could start construction again.
Yeah, yes.
But you knew that. Some time for the studio to be open, he was one of the first clients. He was pretty much the first big client. We had some demos to start with, but Jimmy and I started recording at Electric Lady in May of 1970.
Yeah.
So May, June, July, August, those 4 months, was very intense and fantastic because Jimmy was at the top of his game. He was creative. You know, he had figured out the direction from the previous year. We had all the tapes from everything he had done, and we went through them all, cut new tracks, did overdubs, mixing. And thank God we did the mixing just before he went to Europe and unfortunately passed away. That last sort of 10 days of mixing that we did at Electric Lady mm-hmm. in August was amazing. We cut, you know, we mixed Dolly Dagger and, Dr. Flying and the whole, but we mixed like four songs. And that gave me the imprints, the design of how to do that record. And moving forward right through to today, it shows the way that Jimmy and I created together in the studio and how to do it. Yeah. It was fantastic. So it was a very very, very productive time.
Zo, ja, dat is wel indrukwekkend om te horen dat die man er zo bovenop zat. Hè? Die heeft het allemaal gewoon zelf meegemaakt. Ja.
Klopt. Dus, ja, dat is hij nog steeds. Hè? Want we zijn nu, hè, ik ben regelmatig met hem in contact. En het is een hele precieze man. Nog steeds op zijn 78-jarige leeftijd. En ja, hij was precies de man die Jimmy nodig had in die tijd.
Ja.
Die hem zeg maar bij de les hield.
Even samenvattend, hij vertelde die studio die bouwde ze, die ontwikkelde hij. En om die studio te kunnen betalen, moest Jimmy Hendrix, want die was mede-eigenaar van die studio, of is dat precies?
Ja, klopt. Ja, samen met de manager samen met Michael Jeffries, de latere manager natuurlijk. Die waren de eigenaar en ja, die 1 miljoen dollar, ja, die moest opgehoest worden. En er kwam telkens steeds meer geld en geld bij. En ja, op een gegeven moment was geld gewoon op en moest hij op tournee. En ja,
om zijn studio bij elkaar te gaan spelen.
Ja, ongelooflijk. Ja. Ja, maar ja, goed, hij was in de tijd. Ik kan me niet eerder een artiest in die tijd voorstellen die een eigen studio had. En zeker van die allure. Ja. En later had Prince dat natuurlijk. En nu zie je genoeg grote sterren die hun eigen studio hebben. Maar voor die tijd was dat toch behoorlijk uniek.
Ja. Hij vertelde dat aan het eind had hij vier opnames nog liggen. Voordat Hendrix naar Europa ging, waar hij uiteindelijk overleed. En een van die vier tracks is Dolly Dagger. Misschien goed om daar even een stukje van te draaien. Hier is Jimi Hendrix. Is een van zijn laatste studioopnamen moet het dan geweest zijn, Jean-Paul.
Absoluut.
Ja.
Ja. Ja.
Dolly Dagger van Jimi Hendrix. Een van de laatste opnamen dus die hij gemaakt heeft met Eddie Kramer. Was hij technicus of producer of allebei hierbij? Weet jij dat?
Nou, hij was technicus. Hij heeft al deze plaat heeft hij volgens mij wel helemaal zelf gedaan. Dat was natuurlijk de Band of Gypsies. De nieuwe band van Jimmy. Hè. Noel Redding werd vervangen door een andere bassist.
Ja.
Hè, door Billy Cox. En een meer soulful manier van spelen. En met die band ging hij uiteindelijk ook op tournee.
Ja.
En ja, goed. Hij was echt hot. Hij was scherp. Hij was zeer gepassioneerd en had heel veel nieuwe ideeën. En want dit was natuurlijk zijn droom was uitgekomen, een eigen studio. Hij hoefde nergens naar te kijken. En alleen ja, het geld was op. Dus uiteindelijk moest er dus geld op tafel. En toen kwam Michael Jeffries met het lumineuze idee om hem naar Hawaii te sturen. Om daar een optreden te doen op Maui.
Ja.
Waar hij heel veel geld voor kreeg. En daar, ja, hè, daar vertelt Eddie overigens ook wat over. Want ja, die was het daar eigenlijk niet mee eens.
Nee, hier is Eddie.
You would think you're on the side of a mountain, you've got... Yeah. 80 kilometer miles an hour winds blowing.
Mm-hmm. Yeah.
And the sap is crappy. So Jimmy's track, Jimmy's vocal, Jimmy's guitar, Billy's bass, they're recorded okay. As you know, I did not record this originally. Thank God.
No.
I couldn't get my answer. I was busy in the studio. But Mitch's drums, as we all know, suffered.
Yeah.
And they were not done too well, sound-wise. So in 1971, when Mitch and I listened to the tapes, Mitch said, I can replace anything that's not right. And he listened, rehearsed, looked at the movie, watched the movie. You know, he's looking at the movie and listening very carefully to how he played it. And I swear to God, he was so good at overdubs.
Yeah.
You could close your eyes and say, that's the original performance.
Unbelievable.
And, you know, there was a few points in the movie where it's just a little bit off, but I challenge any drummer to have done that, to go back in time and re-record the drums for something you did a year ago.
Ja, dus hij biecht hierop, of hij zegt hier dat de drums op het album Live in Maui... Dat die zijn gewoon opnieuw opgenomen, maar dusdanig dat ze bij de film passen.
Absoluut. En jij had natuurlijk dingen, hè. Hij deed twee optredens en een van die optredens, het was op de eerste dag, volgens mij was dat 30 of 31 juli...
Mm-hmm.
Werd er dus bij een vulkaan op Maui werd een concert georganiseerd. Met allemaal mensen die allemaal stoned en high en dronken waren.
Ja.
En daar had een zekere Chuck Wine in die tijd een soort hippie surfdude met heel veel geld. Die had het idee om daar een film te maken. Hè? De film de film Rainbow Bridge. Ja. Als je dat hoort, dan worden Jimi Hendrix fans boos. Want het was echt een gedrocht, een psychedelisch gedrocht.
Ja.
En dat concert is uiteindelijk ook uitgebracht. Dat is Live in Maui. En ja, wat Eddie net zei, ik bedoel, die opnames waren zo slecht. Hij zegt zelf ook, I didn't do it, luckily. Hè? En uiteindelijk heeft Mitch Mitchell, een fantastische drummer natuurlijk. Hè? In die tijd samen met Keith Moon en John Bonham toch wel. Hè, de meest sensationele drummers in de rock. Hmm. Die heeft dus een jaar of twee jaar later, heeft hij die partijen helemaal opnieuw ingespeeld. Hè, met het idee, precies nagespeeld, zoals hij ze daarvoor ook live in op Hawaii had gedaan. En ja, als je dat nu terug hoort, hij is pas weer uitgekomen in een nieuwe master en mix. Ja, ook de film trouwens. Dan is het best wel grappig om te zien trouwens, die film. Zo slecht is het niet. En ja, dat is toch wel bijzonder om te zien hoe die Eddie Kramer, toen destijds op jonge leeftijd als 20er, al zo slim was om met dit soort technieken om te gaan.
Dus dat concert is wel meer sporen opgenomen, maar de drums stonden er gewoon heel slecht op. Dat is eigenlijk
heel slecht op, gewoon niet bruikbaar.
En hij heeft dat gewoon precies weer in moeten spelen zoals dat was, waardoor er uiteindelijk een beluisterbaar ding is gekomen. Laten we even een klein stukje beluisteren van dat concert live op Maui. Dit is Voodoo Child. Ik weet niet hoe het was, maar die drums, dat is allemaal picobello in orde hier te horen. Ja, toch? Ja, ja Jean-Paul, ja. Jij bent de drummer natuurlijk ook. Jij bent zelf drummer, dus ja. Luister jij daar dan ook anders naar?
Ja, ik weet wel dat ik Mitch Mensen voor het eerst op beelden terugzag. En dat was toch wel sensationeel hoe snel hij was. Technisch, hè. Je had in die tijd natuurlijk echt rock'n'roll drummers als Bonham en Keith Moon. Maar hij, en later had je ook Ainsley Dunbar, hè, dat waren toch ook technische drummers. Owens ook een... dus... dat was echt een sensationele muzikant in die
maar
tijd.
Maar betekent dat dan, als je hem in zeg maar, je noemde hem net inderdaad met Bonham en Keith Moon, geloof ik. Ja. Maar was hij dan echt een rockdrummer? Of als je zegt een hele technische drummer, dan denk ik, die had het ook in de jazz kunnen doen. Of
ja, maar dan... had je in die tijd nog niet alleen bijvoorbeeld een drummer als Ian Paice van Deep Purple. Is ook zo'n drummer, hè, met zeg maar losse handen die geweldig kunnen groeven en swingen. En toch een beetje uit die jazzwereld komen, net als John Bonham. Ja. He, dus, en dat zie je gewoon terug in een manier van spelen. Ja. He, dus tegenwoordig is het natuurlijk veel meer gecategoriseerd. Je bent een popdrummer of jazzdrummer. Maar dat waren eigenlijk jongens die van alles konden.
Ja.
En wat mooi is, je hoort het ook aan deze opname van Voodoo Child, dat Jimmy, ondanks de erbarmelijke omstandigheden op Maui, dat hij echt in topvorm was. Hij was echt, als je ook de beelden terugziet, voor mensen echt wel aan te raden om toch die film even terug te kijken. En vooral op het gezicht van Jimi Hendrix te letten, met hoeveel spelplezier hij er op het podium staat. En het is ook leuk hoe Hattie Kramer, die er zelf dus niet bij was, maar natuurlijk wel alles terug heeft gezien, hoe hij terugkijkt aan een van de laatste live concerten van Jimi Hendrix.
Ja, dit is Hattie Kramer.
Yeah, because it just reminded me of how good Jimmy was, how great he was. Under very peculiar circumstances, he was still able to make it sound fantastic. You look at his face, when you watch the movie and you look at his face, he's having a great time. He's laughing, he's winking at the audience. You know, I'm sure the whole bloody audience was stoned on God knows what. But, and I'm sure he was pretty happy too.
He was pretty happy too. Bedoelt hij ook een klein beetje stoned? Want Jimi Hendrix die lustte er ook wel een puffje van. Hè?
Ja, dat zag je nooit. Ik ken hem eigenlijk bijna alleen maar. Hè? Ja. Vaak dat hij stoned was. En, ja. Maar ja, goed. Hè? We hebben het vorige keer bij Steve Lukather, bij meer gitaristen. Ja. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee. Hè? Voor die grote talenten, die spelen vaak nog beter. Ja. Ik heb toevallig gisteren nog eventjes terug zitten kijken. Ja, daar staan echt waanzinnige dingen op. En ik was toevallig vorige week zat ik met Pablo van der Poel in een uitzending op de radio.
Ja.
En die begon ook over deze live opnames. Hij zei van ja, als je dat hoort, hoe waanzinnig goed hij destijds speelde. Zo echt een paar weken voor zijn overlijden. Hè? Dat maakt alleen maar wranger.
Ja, dus die man was die was niet worn out, zeg maar. Je zag het niet aankomen. Nee. Ik zit nog even te kijken naar de credits van Eddie Kramer. Die staat wel als soundtrack producer van Rainbow Bridge. Ook van Jimmy Plays Berkeley, Live at the Fillmore East. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als de producer van Woodstock, de film Woodstock. Ja. Jimmy op Monterey, live at the Isle of Wight Festival, de Festival Express. Het zijn niet de onbekendste dingetjes, zeg maar.
Hij heeft ook het beste album van de band Kiss gedaan, Destroyer. Hij heeft heel veel platen, heel veel met Kiss, trouwens niet Destroyer, want dat was Bob Ezrin, maar hij heeft heel veel platen met Kiss gemaakt in de begintijd. En later ook nog met bands als Twisted Sister. Hij had wel een beetje in de rock'n'roll gebleven daarna. Beter dan met Hendrix werd het eigenlijk niet meer.
En was dit om die Rainbow Bridge nog eens onder de aandacht te brengen toen je hem sprak? Want meestal is er een reden als je zo'n grootheid aan de telefoon krijgt.
Ja, twee dingen. Ja, dat. Maar ook omdat hij Jimi Hendrix krijgt de Sina European Guitar Award, postuum uitgereikt.
Ja.
En dat is ook de reden waarom ik ook met Eddie lange tijd heb gesproken. En de man is nog steeds trots op Hendrix. Is nog steeds dag en nacht bezig met re-releases, nooit eerder uitgebracht materiaal. En het is gewoon een genot om met Eddie Kramer te praten over hem.
Ja, zullen we nog
zelfs over Rainbow Bridge, hè, waar hij ook wel iets over te vertellen heeft.
Ja, nou laten we eens horen wat hij daar verder nog over te vertellen heeft.
That movie, that original movie was a joke.
A joke, yeah.
I mean, it was terrible.
Yeah.
It really was terrible. But now you get to understand the craziness. How is it that these guys could sell Michael Jeffries, a smart guy, on a movie like this? It's just unbelievable. Mm-hmm. And when you look at all the characters making their comments about the hippies on the side of a mountain, oh my God.
Yeah.
But hey, those were the times, you know.
Ja, those were the times. Het was een gekke huis.
Geweldig.
Ja.
A joke.
Ja, nog even die Michael Jeffries, dat is de manager van Jimi Hendrix. Hè. Zijn naam is een paar keer gevallen, maar het was zijn idee. En die stuurde hem inderdaad naar Hawaii. Ga jij daar maar eens even lekker met die film meedoen. Kramer vond het een slecht idee, maar uiteindelijk moeten we dus zeggen dat het wel iets bijzonders opgeleverd heeft. Zullen we nog even een klein stukje luisteren, Jimi Hendrix. Dus volgens Eddie Kramer, en die kan het weten, in topvorm. Spanish Castle Magic.
Sometimes battle brown, red and brown. But it's all in your mouth, baby. No way to die thinking about that thing. This boat to the mind round it. Yeah. Hang on, pass on here. Hang on if you want to go.
Yeah, get it. Spanish Castle Magic is dat van Jimi Hendrix live op Hawaii gespeeld dus. Toch maf, als je Hendrix hoort, je hoort altijd meteen dat het Hendrix is, hè?
Ja, ja, ja. Hij was natuurlijk de meester in het gebruik van wah-wah-pedalen, oversturing. Dat was, ja, die tijd, iemand natuurlijk als Eric Clapton, maar dat was toch een vrij brave, witte muzikant.
Ja. En slowhand.
Hendrix was... Ja, ja, en wat Hendrix deed, hè, dat is wat Little Richard met zijn stem deed, zeg maar. Dat deed Jimi Hendrix op gitaar. Hè.
Ja.
Volledig oud en zonder enige begrenzing. En ja, dat was iets sensationeels. Ik kreeg net een filmpje binnen van Steve Vai, natuurlijk ook niet de minste. En die heeft het over The Chosen One. En dat is hij natuurlijk ook. Ja. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft een favoriete gitarist, maar bij Hendrix begon het toch een beetje.
Ja, ja.
Daar werd echt het verschil gemaakt, denk ik.
Ja, ja. Ik heb wel eens gitaristen gesproken en dan had je het over Hendrix. En dan zeiden ze grappend van, we hebben allemaal een hekel aan Hendrix. Want sinds hij met zijn tengels aan de gitaar gezeten heeft, valt er voor ons niks nieuws meer te halen uit dat instrument. Hij heeft ons alle uithoeken van de gitaar laten zien. En dat is denk ik ook wel een beetje. De meeste dingen kun je wel op hem terugvoeren.
Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. En het is mooi dat nog steeds mensen als Tom Morello en Jack White en John Frusciante ook schatplichtig zijn aan hem. En dat ook in elk interview zeg maar weer naar voren brengen.
Ja.
Pablo van der Poel.
Ik wou zeggen, die kwam er ook aardig mee uit de voeten met dat...
Voilà, die weet perfect die sound van Jimmy weg te zetten. En doet dat ook gewoon op de platen van The Wolf. En je hoort de invloed in alles terug. Niet alleen het gitaarspel, maar ook in grooves, zijn manier van zingen, in zijn manier van componeren.
Ja,
en dat is toch bijzonder.
Ik heb dat stukje gezien dat jullie geluisterd. Dat jij met Pablo bij Radio 1 bij Humberto Tan zaten jullie in de uitzending.
Ja.
En dat kan je nog wel terugvinden waarschijnlijk ergens als je benieuwd bent. Maar Pablo laat ook zo mooi zien hoe Jimmy een vorm vindt waarin slaggitaar en solo-gitaar soort gecombineerd worden vanuit één
vanuit één
instrument.
Ja, iets wat natuurlijk 8 jaar na de dood van Jimi Hendrix, Eddie Van Halen deed, hè?
Ja.
Die deed dat ook. Ja. Een gitarist die in zijn eentje slag en solo door elkaar heen speelde. Brian May van Queen deed het ook. Maar Eddie deed het eigenlijk, was eigenlijk de soort tweede revolutie. Hè, wat Hendrix deed Eddie Van Halen dunnetjes over.
Ja, ja.
En, dat is toch heel mooi. Ja. Ja.
Nou, we gaan even naar het laatste stukje van Eddie Kramer toe. Een round-up, zullen we maar zeggen. Hè?
Nou, vrij bijzonder, hoor, want natuurlijk na Hawaii, eind juli, trokken reisde Jimmy terug naar New York en om aan zijn nieuwe plaat te werken. Uiteindelijk zou hij dan in september naar Europa gaan, nou, waar hij uiteindelijk overleed in Londen. Mm-hmm. En ja, het is, als je dan hoort hoe Eddie Kramer die laatste weken met Jimmy beleefd heeft in die Electric Lady Studios. Ja, dat is toch wel erg ontroerend.
Nou, hier is hij zelf.
You know, I don't think Mary came up in the conversation at all because we were so consumed
yeah.
by the new music that he was writing.
Yeah.
And, you know, when he came into the studio for the first time at Electric Lady, having taken $1 million and 1 year to build.
Yeah, unbelievable.
And he walked in, he was so happy that this was the result of his hard work, and here is a place that he could call his second home, a place that he could relax, knew when he walked in the door, came into the control room, this was his space, and the result is great creativity, because we have it all dialed in, it's all set up for him, nobody else is going to mess with it.
No.
He just walked from his apartment a few blocks away. Nobody bothered him on the street. You know, that people just nod to him and respect him on the street. And he walks into his own studio. This was a great joy for this man. He just loved being there. And on time, my friend. He was always on time, which was amazing. He was never on time.
Ja, dat is inderdaad ontroerend om te horen hoe,
ja.
hoe Hendrix dan eindelijk de plek heeft waarin hij kan doen wat hij wil en een plek ja. die hem tot hogere, ja. een soort grotere vorm van creativiteit stuwt en dat hij het daar, nou ja, dat hij daar maar heel even van heeft mogen genieten in feite.
Ja, het is vreselijk. Ja, ja, hij vertelt dat het een junk was en zo, maar ik bedoel, hij gebruikte zoals zoveel muzikanten, maar ook een beetje ongelukkige dood, een beetje knullig. Hè? Een man in de bloei van zijn leven, artistiek en ja, en dan in één keer, bam, klaar.
Ja. Ja, ja, want het was een overdosis, toch?
Het was een overdosis, ja. Ja, ja. En hij moest ook naar Engeland om toch dat geld te verdienen. Ja. Hè? Ik bedoel, hij had niet de luxe zoals veel popsterren van nu, die gewoon 3 jaar, 4 jaar aan een plaat kunnen werken. Ja, dat ging niet in die tijd.
Nee.
Hè, je moest weer on the road. En, ja.
Een dure studio afbetalen.
Ja. Ja. Ja, ja, die overigens nog steeds gebruikt wordt. Hè?
Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Ja, ik
sprak Jan Akkerman onder meer. Dat is een van de weinige muzikanten. Die heeft daar zijn beroemde soloplaat Tabernakel opgenomen in die Electric Lady Studios.
Oké, okay. Oh, dat ja. is wel bijzonder. Ja,
ja.
ja. ja
zeker.
Ja, ja. Nee, ik ben er 1 keer geweest en heb daar Graham Nash ontmoet. Die toen ik een filmpje maakte voor Top 2000 Agogo. En die heeft in New York in die studio heeft die, uitgelegd hoe het nou precies zat met Our House. Dus ik heb zelf ook dierbare herinneringen aan de Electric
Lady. Oh, wat mooi. Ja,
dat is mooi. Hey, Jean-Paul, dankjewel. Dit is een mooi verhaal. Ik zou zeggen, we kunnen die eindpingel zo draaien. Maar het is misschien nog leuker om een van de hoogtepunten van dat album wat hij daar aan het maken was. Jimi Hendrix dus op toppen van zijn creativiteit. Angel, misschien is dat een goede afsluiting van deze podcast. Ben je het daarmee eens?
Ik ben het helemaal mee eens. Oké, okay.
Die starten wij zo in. En ik dank je voor het mooie verhaal weer. En ik zou zeggen, op naar de volgende.
Yes.
Stayed with me just long enough to rescue me, and she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea, and then she spread her wings high over me. She said she's gone. Tomorrow, and I said, fly on, my sweet angel, fly on through the sky, fly on, my sweet angel. Tomorrow I'm gonna be by
silver winged silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder.
Stenders en Blokhuis presenteren De Tapes.